Zaterdag 11 oktober, aflevering 15 al van Vers van de Naald. Didier, we naderen een speciaal kaap, zou ik zeggen. Goedemorgen trouwens.
Goedemorgen luisteraars. Dat loopt vlotjes dit seizoen.
Ja, bijna 20.
Dat.
Ook een dankjewel aan Frederik voor de ontbijtshow. Ons ontbijt heeft in alle geval gesmaakt. Hopelijk het jouw ook, Didier.
Jazeker. Ik geniet nog na van met de koffie, beter gezegd. Dus,
Fijn zo, dan zijn we helemaal klaar voor een nieuwe Vers van de Naald. En vandaag terug één artiest, dus heel veel nieuwe muziek en heel veel babbels. En vandaag hebben we Andy de Wit op bezoek.
Is dit de prijs voor mijn gevoel? Is dit mijn straf dat ik echt van je hou? Had ik jou niet zo graag gezien? Was er anders dan misschien? Heb ik soms te veel gedaan voor jou?
Veel plezier met Vers van de Naald. Bij ons in de studio, hier bij VBRO, Andy de Wit. Andy, goedemorgen.
Goedemorgen. Dieter was het, geloof ik?
Dieter, ja. Ja. En Didier zit aan de knopjes en heeft ook een micro voor zijn neus.
Ja.
Is het Andy of Andy?
Ja, ik denk dat het in Nederland zeggen ze Andy en in België zeggen ze vaak Andy. Het maakt mij eigenlijk niet uit. Het wordt met een A-N-D-I geschreven. Dus
om het mezelf mensen gemakkelijker te maken, ga ik het toch bij Andy houden, als dat oké is voor u.
Ik vind het perfect.
Eerst en vooral, merci om zo ver tot in Brugge te rijden. Wij appreciëren dat heel erg.
Ik heb dat heel graag gedaan.
Andy, je hebt een nieuwe single uit.
Absoluut.
Vertel er ons alles over. Of toch zoveel
single,
mogelijk.
Dat moet ik erover vertellen. Het is, ik vind persoonlijk dat deze single weer een beetje teruggaat naar de tijd. Het zou zomaar een vinyl single kunnen zijn wat betreft de orchestratie en de geluiden die erop staan. Ik heb een keer accordeon niet uitgebouwd. Ik heb ook een keer lekker een beetje mama's jasje-achtig, weet je wel, van vroeger. Lekkere gitaren, lekker die oude sound heb ik proberen terug te halen in een vrij moderne song. En het is ook een beetje een soft pop song, maar het is eigenlijk wel iets wat ik zelf graag doe. Dus het is een lekker liedje volledig met lekkere gitaren gemaakt, lekker ouderwets gespeeld. En ja, ik denk dat er een lekkere sound op zit. Ik ben zelf bijzonder blij met het liedje en vooral ook met de belangstelling, want het staat godzijdank na 2 weken heel erg al in de belangstelling en daar is iedere artiest blij mee.
Voor zij die het nog niet gehoord hebben, de titel is...
Is dit de prijs?
Ja, is dit de prijs? Ik heb hem beluisterd en inderdaad, wat je zegt, klopt. Zo die orkestratie van vroeger, heel mooi.
Als ik een klein beetje mijn rekenen goed gedaan heb op een zaterdagochtend, dan is dat een soort van jubileumnummer. Kunnen wij jou proficiat wensen met jouw 40-jarige carrière? Of hoe zit dat ongeveer?
Dat is in 1986 kwam mijn eerste... En daarvoor heb ik al in orkesten gezeten, begeleidingsbands. Ik heb al in poporkest gedaan, 12 of 13 jaar. Maar in 1986 kwam mijn plaatje Music Maker in op volle toeren. Dat hele grote Nederlandse tv-programma, wat destijds in België ook heel goed bekeken werd.
Zeker.
En ja, vanaf toen is het eigenlijk begonnen als Andy de Wit. En ik ben uitgekomen met mijn eerste plaatje op hun Belgisch label, Monopol Records. Samen met Bobby Prins zaten wij daar toen op dat label. En dat is volgend jaar, in 86 is dat, exact 40 jaar geleden. Dus deze plaat wordt niet het jubileumplaat. Ik weet überhaupt niet of ik een jubileumplaat uit ga brengen. Er komt wel een heel mooi nieuw album aan. En ik zeg met nadruk heel mooi, omdat ik ben zo trots op mijn nieuwe album. Het is zo goed als klaar. Alle stukken zelf gespeeld, alle stukken zelf geschreven. Muziek, tekst, alles. Alleen de accordeon, die wordt door Manfred gespeeld, want dat is een virtuoos. En de saxofoon geblazen door Frankie Hayes. Een van België's beste saxofonisten, mag ik gerust zeggen. En de rest
Ik ben al blij dat je zegt dat het echte muziekinstrumenten zijn.
Ja, echt. Ik heb met echte muziek en echte gitaren gewerkt. Uiteraard met een echte piano. En ik werk met echte saxen en met echte accordeons.
Kijk eens aan. Ja. Fantastisch. Ik ben op dat vlak een nostalgicus die heimwee heeft naar de tijd van vroeger, toen er nog echt muziek gespeeld werd en niet alles uit een computer kwam. En
dan kunnen wij elkaar ontzettend de hand geven. Want ik heb dat nou in opkomt, deze AI, ik word er helemaal kriebelig van. Echt, ik wil nog steeds mijn liedjes schrijven. Ik wil nog steeds aan een piano zitten als ik liedjes schrijf. Mm. Om het af te maken. Er komt heel
Sorry veel... dat ik u onderbrak.
Dat is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon op een goede moment onderbreken om dingen te zeggen die heel nuttig zijn voor wat ik aan het zeggen ben. Er komt een nieuw album uit, 13 nieuwe stukken, alle 13 door mij geschreven, tekst, muziek, alles. Ik heb het net al uitgelegd. En dat zou een beetje eigenlijk me na het jubileumjaar moeten dragen, dat album. Dat zie ik eigenlijk als het album gaat over 1,5-2 maanden uitkomen. Ik ga er 100% zeker van zijn dat jullie van Dennis of van Danny D'Amaro een exemplaar gaan ontvangen. En anders kom ik het persoonlijk brengen, zo makkelijk is dat. En ja, ik denk ook wel dat er zo'n mooie nummers op staan. Daar staan leuke commerciële liedjes op die je lekker wegzingt. En die de witte liedjes, laat ik het zo zeggen, want dat is een beetje toch mijn muziek. Maar er staan ook liedjes op die echt mooi georchestreerd zijn. Die akkoordenzettingen hebben waarmee ik lekker terug ga in de tijd van de band Yes en de Little River Band en ja, Gates met Brad. Hele mooie akkoordenzettingen die daarna weer terugvallen in de oude melodie, die je op dat moment niet verwacht. En toch is het liedje compleet een heel mooi lied geworden. Daar heb ik een paar stukjes op staan die zijn heel sterk geworden. Dus ik ben echt helemaal happy met het nieuwe album wat eraan gaat komen.
En ik ben al benieuwd hoe het klinkt.
Ik ga je er persoonlijk een van toedoen komen. Want hij komt ook fysiek uit. Dus.
Ah, tof, nog beter.
Ja.
Nog tof, nog beter bedoel ik, sorry. Want jouw vorige album dateert toch al van een hele tijd terug, hè? 2020, als ik me niet vergis.
Ja, en dat vond ik niet mijn sterkste album. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest vlug een album maken en ik krijg steeds meer een hekel aan dat album. Dat was mijn minste album dat ik ooit uitgebracht heb.
Waarom?
Sommige stukken waren A-covers. Niet helemaal naar mijn zin gemusiceerd. Te snel afgemixt. Er moest een album komen en dat is niet mijn ding. Ik moet een half jaar kunnen doen over een album. Ik moet rustig mijn partijen kunnen spelen. Dit album hebben we, hoe lang zijn we ermee bezig, Jolanda? Toch al wel een jaar of zo. Hè? En ja, dat vind ik, zo'n tijd heeft een goed album ook nodig.
Voor de luisteraars, Andy heeft zijn echtgenoot bij in de studio. Dus ja. Voor de luisteraars die het niet kunnen zien, uiteraard kunnen ze het niet zien.
Ja. Dus je bent iemand, liever niet onder druk?
Nee, ja, weet je wat het is? Op de bühne onder druk presteren vind ik niet erg. Dat vind ik geweldig. Laat maar staan en het is goed. Maar liedjes schrijven, songs schrijven. Ik weet, je schrijft de beste songs. Hoe korter tijd je nodig hebt om een song te schrijven, hoe beter een song vaak is. Zeg men altijd, want de eerste ideeën zijn vaak het sterkst. Dan moet je er niet te veel meer aan veranderen. En ik heb dat gemerkt met mijn grootste hit in Nederland en ook in Europa, hoe vaak die gecoverd is. Mijn song Dali Dali, die heb ik in 3,5 minuut geschreven, tekst en muziek. Nooit meer iets aan veranderd en dat is nog steeds mijn best verkochte item geweest ooit. Maar op het album zijn de liedjes allemaal wel lekker vlot geschreven. Maar daarna ben ik echt gaan denken om er mooiere akkoorden bij te maken. Prachtige vioolpartijen tegenaan te zetten. Een mooiere piano eronder te zetten. En daar neem ik graag wat tijd voor.
Ja. Wat in de snelle tijden waarin muziek moet uitkomen toch ook niet vanzelfsprekend meer is.
Nee, zeker niet. Want ik bedoel, ik neem voor heel veel Belgische artiesten ook wel op in de studio. En die komen ze maandags binnen. Die willen dinsdag zo'n single hebben. Dan krijg je nauwelijks de kans om daar hele mooie ideeën aan vast te leggen. Dan wordt gewoon het basis gebruiken waarvoor je geleerd hebt. Dan wordt het wel mooi. Maar stelt weer dat 2 of 3 weken aan kan werken. Wat in principe natuurlijk niet meer betaalbaar is. Want het is allemaal voor het zo duur, het studiowerk. Maar zou je er 3 weken, 4 weken aan kunnen werken? Kun je zo'n stuk verfijnen met net die paar pianonootjes op die plaats meer. Die gewoon wat frisser klinken.
Ja. Ik vind dat echt interessant hoe daarover vertelt en hoe dat allemaal tot stand komt.
Ja, we hebben zelf een opnamestudio aan huis. En ik heb dan het geluk dat ik eigenlijk bijna alle instrumenten speel. Slagwerk, ik speel piano, de synths speel ik. Ik arrangeer alle songs zelf. Ik arrangeer de partijen voor het koor, maar ik gebruik wel een extern koor. Ik heb altijd Wieske en Bianca, die doen mij een extern koor. Die zingen in hun eigen studiootje in. Die techniek hebben we tegenwoordig. Mm-hmm. Die sturen dat via WeTransfer naar mij en ik zet het onder de mix. Mm-hmm. Maar het is wel allemaal live gezongen. Frankie Hees die komt nog wel bij mij in de studio zelf live inblazen. Want de interconnectie die ik met die jongen heb is, wij kijken elkaar aan. En dan begint hij boven zichzelf uit te stijgen. Dan maakt hij tonen. Dan Die jongen heeft dat nodig om in een studio met iemand anders. Die kan niet tegen een glasplaat aanblazen. Dat zeg ik altijd. Die moet er lekker bij staan. Speelt van, ik neem aan dat jullie Frankie Hayes kennen. Een hele bekende Belgische saxofonist. Een virtuoos op zijn instrument. Maar Manfred daarentegen. Of Matthias Lens speelt ook. Als ik een...
Matthias kennen we, nee, die.
Ja. Ik heb van Matthias zijn laatste zomerhit geschreven. Want als de zon is, door mij geschreven tekst en muziek. Als ik een... Ik noem het altijd... Ik vind het zo'n mooie term. Een onder de brug van Parijs accordeon nodig hebben. Een accordeon die vertelt. Een accordeon die zingt. Die mooie getrokken tonen heeft. Matthias, de beste van de wereld. Echt, geloof me, dat kan niemand anders zo goed als Matthias Lens. Maar heb ik een Django Wagner accordeon, een Willy Sommers accordeon, zo'n accordeon die noten achter elkaar trekt, zoals dat in Nederland heel vaak gebruikt wordt. Ja, dan moet je Manfred hebben. Er is niemand die dat zo goed kan als Manfred Jongenelis. Dus ik kijk wel naar de muzikanten. En ik geloof dat er op mijn nieuwe album ook een stuk staat wat Matthias speelt, denk ik. Ik denk het wel. Dus ja, daar gebruik ik externe muzikanten voor, want die beheersen het instrument beter dan ik. En daar ga ik heel graag naar een andere muzikant toe. Dus het is geen album wat alleen maar door mij achter een pianootje computer synthesizer gemaakt is. Het is een album wat gespeeld ook nog wordt door meerdere echte muzikanten.
Ja, en je had ook echt effectief op zoek, als je zoiets in gedachten hebt van het moet die sound uitstralen?
Ja, absoluut, ja. Ja, dat hoor ik al. Op het moment dat ik het nummer aan het schrijven ben, dan weet ik al van, oh, je moet Frankie hier spelen. Of heb ik een echte supergitarist nodig, dan speel ik zelf behoorlijk goed gitaar. Dan vraag ik Bartje Drossaerts, de ex-gitarist van de Classics en vroeger van mijn band, een van de beste van Nederland. Die kan ik ook mee lezen en schrijven. Maar ik hoor dat wel vaak als je met een song begint. Dan voel ik al de feelings van, ah, dit is een Manfred accordeon. Of ik heb een hele mooie bellet. Oh, ik moet Matthias bellen, want dit moet Matthias komen doen.
Ja.
Dat hoor je wel, ja.
Ja, tof. Ja, een rijk gevulde carrière. Hoe kijk je nu zelf daarop terug? In die 39 jaar dan is er heel veel veranderd. Ook op Nederlandstalig vlak. Voor de artiesten en dergelijke.
Er is in principe ontzettend veel veranderd. 40 jaar terug waren we met 15 man in zo'n tv-programma of volle toeren. Of bij Nederland Muziekland. Of die items die er waren, die om te zien in België. En daar waren nog niet zoveel nieuwelingen bij. En er was nog een leuke, gezellige, gezonde concurrentie. Maar geen haat en nijd onder de artiesten. En tegenwoordig nu, met de mogelijkheden die wij helaas zelf in de studio gecreëerd hebben. Want ik kan, jij kan mij vertellen dat je niet kan zingen, maar ik kan met u een plaat maken die klinkt alsof het door een professional gezongen is.
Waag uw kans, Didier.
Ja, ik ging net zeggen, Dieter, zo hoor je het ook even. Er zit nog kans.
Waag uw kans.
Er zijn nog kansen. Maar dat betekent wel dat er heel veel mensen gewoon een plaat kunnen maken die mee kan dingen naar de hitparade, die mee kan dingen naar de plaatjes waar wij zo hard voor vechten, maar die live het niet kunnen waarmaken en full
nu
playback
heb je een gevoelige snaar geraakt bij mij. Want ik erger mij daar ook aan.
Liggen we gelukkig al heel veel dingen op één lijn, Dieter.
Straks off the record zal ik een steen en tanden vertellen.
daar zeg je wat. Hé. Die live dan eigenlijk de mist ingaan.
Ja.
Uiteindelijk vermoed ik ook, je leert het maar met op het podium te staan.
Dat is waar. De beste leermeester is gewoon je voor de leeuwen gooien. En de leeuwen zijn in dit geval de mensen in het publiek. En die gaan je beoordelen. En die kunnen een playbackartiest niet beoordelen, want die zingt niet zelf.
Ja.
Ik vind nog altijd, ik heb altijd vroeger gezegd, ik heb er nooit geplaybacked op de bühne. Dus voor tv moet je het heel vaak, omdat er geen registratiewagens bij zijn. Maar op de bühne, zelfs al ben ik ziek, al ben ik slecht bij stem, dan zing ik mezelf los. En dan ga ik toch dat optreden doen. Desnoods zet ik al mijn tapes op de computer vlug een half toontje lager, dat ik er zeker aan kan. Maar ik zal nooit playback zingen. Ik heb vroeger altijd de uitspraak gehad, als ik op een bühne kom en ik roep, hey. Dus op de manier als een artiest ben ik gewoon, hey.
Ja.
En dan kijken vier mensen neer, dan roep ik het nog één keer. En dan kijken ze allemaal.
Mm.
En dan heb je de aandacht van het publiek. En godzijdank had ik in die tijd die gave. De mensen, ja, je bent artiest of je bent geen artiest. Als ik de bühne opkom, dan zien de mensen iemand de bühne opkomen. Ik beweeg heel veel. Ik heb heel veel interactie met het publiek. De mensen kunnen zien dat er iemand staat met ervaring die ook een fantastische strot heeft om live te zingen. Och, wat zeg ik allemaal van mezelf, zeg. Als
nee,
u er
nee,
anders
nee,
over denkt, mag
nee, nee,
u reageren.
Zeker niet, zeker niet. Ik vind live zingen zeer belangrijk.
Ik
en
zou,
vooral,
ja.
En vooral als je een nummer opneemt in de studio, en dat is misschien iets heel technisch wat ik nu ga zeggen, maar ik denk dat jij mij wel snapt. Wat heel vaak gebeurt, en je zegt het net zelf, maar bij jou is dat, je zegt het net zelf, bij jou is dat misschien met een reden, maar wat ik heel vaak hoor, een nummer... mensen vallen voor een nummer hoe het klinkt in de studio.
Ja, ja absoluut. Ja,
ja?
Ja, ja.
En wat heel vaak gebeurt, en ik vraag me af waarom, dan hoor je ze live spelen en dan staat dat nummer een half toontje lager. En dan denk ik, waarom? Want wij vallen voor dat nummer hoe het klinkt in de studio. Ik wil dat nummer zo horen. Sorry, Didier. Ik wil dat nummer live horen hoe het in de studio... En je kunt niet reproduceren, dat weet ik wel. Maar een nummer, een half... Als je dat doet, dan denk ik... Ja, maar ja, kun jij eigenlijk wel live zingen?
Ik heb het voor de eerste keer gedaan. 3 weken terug, hè. Mm. Had ik een...
Pas op, ik live zingen, als je slecht bij stem zit... Oké, dat je dat doet. Geen probleem.
Ik had helemaal geen stem meer. Mm. Ik had 4 optredens gehad die avond daarvoor. En ik was lang en hard doorgegaan. Want ik ben niet een jongen die wegloopt na een half uur... Als de mensen bies, ik zing nog gerust een half uur biesliedjes. Ik kom voor de mensen en de mensen komen voor mij. En je moet waar voor je geld hebben. Ik ben niet flauw, ik zing graag. Ja. En als je dan een paar keer lekker succes hebt in een zaak, dan wil je die mensen wat extra's geven.
Tuurlijk.
Maar de dag erop moest ik heel vroeg naar een optreden. En ik kon nog amper praten. Ik had een slechte nachtrust gehad. Godzijdank drink ik geen druppel alcohol als ik moet werken of tussen mijn werk door, nooit. Maar ik had een slechte nachtrust gehad. Mijn stem was er gewoon even niet. Ik word natuurlijk ook wat ouder. Ik zeg het niet graag, maar het is wel zo. En ik kom uit het optreden. En ik ben uit respect voor de mensen die daar kwamen voor mij naar het optreden gegaan. Ik heb tegen de organisatie gezegd, ik ben volledig mijn stem kwijt. Playbacken ga ik niet doen. Heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Maar ik probeer dadelijk minimaal 1 song. Zodat de mensen zien dat ik er echt ben. Ja. Dat ik niet afbel van ik ben ziek. Nooit gedaan in mijn leven, zal ik ook nooit doen. En ik was op tijd. Ik ben 1,5 uur on the side los gaan staan te zingen met oefeningen. Mijn stem kwam redelijk terug. En toen heb ik besloten, voor de eerste keer in mijn leven, al mijn banden 1/2 toon naar beneden te zetten. Zodat ik zeker wist dat ik ze... Ik heb ook voor de makkelijke liedjes gekozen. Mm. Maar de mensen waren tevreden. En mijn optreden was in ogen van de mensen perfect.
Ik zeg niet dat dat niet mag, hè?
Nee, ik begrijp je heel goed. Ik doe het nooit, maar voor zo'n uitzondering maak ik het dan wel. Maar ik blijf wel live zingen. Dat wel. Ja. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat je zegt dat... Kijk, in de studio zetten wij noten zuiver. En
ja.
Ik heb zelden artiesten waar ik dat niet bij moet doen. Ik zing mijn lijnen in 1 keer. Ik ben dan wel, zoals 1 lijn wat minder klinkt, dan zing ik die overnieuw. Maar ik tune absoluut niet. Mijn stem is mijn stem. En als mijn stem naar een toon toezweeft en dat klinkt lekker, laat ik die stem naar die toon toezweven. Ik zet niks zuiver, daar ga ik niet aan beginnen. Ik zing het echt zoals ik het zing.
En zo moet het, hè?
Zo hoort het ook. Vroeger kon het niet anders.
Nee.
We namen vroeger op mijn eerste dingetjes op 4 spoortjes in de Relight studio. Op een oude Philips tafel met de band. Dan moest je alles... Ik heb mijn eerste singeltje opgenomen in de oude Telstar studio bij Johnny Hoes. Daar hadden ze nog slechts 2 volspoorrecorders. En Fred Limkens zat daar achter de knoppen. En de band moest in 1 keer zijn liedje zonder fouten spelen. Je kon niet prikken.
Ja.
Tegenwoordig kunnen we op elke seconde in de digitale wereld prikken. Nieuwe tonen inzetten. En het maakt niet uit. Toen moest je alles spelen. Zingen. In 1 keer. Het kon gebeuren dat je ooit in het midden eruit ging. En het eerste stuk heel goed was. Dan liet hij een tweede band meelopen. En gooide die op opname. Maar heel vaak hoorde je dat. Want... Dat hoorde je nog vroeger bij die oude grote Revox recorders, Tudor recorders. Als je hem terug op opname zette, midden in de tijd, dan hoorde je... Pff.
Ja,
dus het komt
mijn muziekleraar in de lagere school, die had zo'n 4-sporen recorder thuis.
Het was al een unicum,
hè? Cassette recorderke, en dat was zo... Ik Ik weet niet juist hoe het eruit zag. Als je luistert, meneer Freddy. ik weet niet hoe het eruit zag, maar misschien was het een klein mengpaneeltje dat daar aan vast zat. Ik weet het
die hadden ze, ja, van Tejak hadden ze die vroeger.
Zou kunnen, maar dat was... En die maakte al zijn muziek zelf. En die heeft mij de liefde voor de muziek bezorgd, eigenlijk. En ik heb ooit kindertheater gespeeld. En toen moest ik zelf ook zo'n klankband gaan inzingen. Ik vond dat zo'n magic moment.
Dat geloof ik, ja. Het is ook wel. Het is van heel veel mensen die voor de eerste keer in een studio komen, die horen zich terug en zeggen, ben ik dat?
Ja.
Ja, als je eerst even koffie gaat drinken, dan ben jij dat.
Ja.
Ja. Je bent altijd blijven zingen of heb je daarnaast ook een andere job gedaan?
Nee. Ik heb wel vroeger mijn diploma's gehaald. Ik ben lithograaf van vak. Het vak bestaat al niet meer. Want dat was met fotografie en donkere kamers werken. En tegenwoordig is alles digitaal. Dus mijn vak was sowieso wel tot sterven gedoemd. Ja. Maar ik ben daarnaast ook naar de muziekschool gegaan. Later heb ik in Tilburg het Brabants Conservatorium een aantal jaar gedaan voor zingen. En ik ben direct in een band gestapt. Die band hebben wij gehad, ik geloof 17 jaar. Dat was een echt professionele beroepsband. Artiestenbegeleiding. Alles was gewoon een hele lekkere popband. Een goede band. Een band heette Clovis. Dat was een van de betere bands die Nederland in die tijd had. En ja, ik zat eigenlijk nog in de uitweeën van die band. We hadden gezegd, we hebben nu eigenlijk alles wel meegemaakt. We zullen een beetje onze eigen weg gaan. 17 jaar bij elkaar. We waren nog jong en ik had ambities om wel solo dingen te doen. Ik begon ook steeds meer liedjes te schrijven. En toen schreef ik een legendarische Music Maker. En ja, daarmee moest ik direct mee in op volle toeren. En dat mocht niet met mijn band. En daarmee werd ik direct gelanceerd in de Nederlandse hitparades. En ja, toen is het voor mij in 86 solo begonnen. Dus het is voor mij mijn hele leven lang om op je vraag echt to the point te antwoorden. Muziek, muziek, muziek. Ik leef er helemaal van.
Ja.
En ook voor. Dat laatste vind ik belangrijker trouwens.
Ja, maar als ik je zo hoor babbelen, dat straal je ook uit. Zo het enthousiasme, ja.
Ik ben nog iedere dag even enthousiast dat ik dit vak mag doen. Ik vind het een heerlijk vak.
Ja, oké. Tussendoor draaien wij natuurlijk ook muziek in de uitzending.
Dat wordt heel saai, hè?
als programmamaker vind ik het altijd vreselijk moeilijk om te kiezen uit het repertoire van een gast. Dus ik zou zeggen, als we even terug in de tijd gaan, wat raad je mij aan? Of wat zou je de luisteraars aanbevelen om te gaan luisteren?
Ik zou zeker ik weet niet of het lied Dali Dali in jullie computer staat. Dat is een beetje mijn best verkochte plaat geweest. Ik heb daar in Nederland ook een gouden plaat voor gekregen. Die is heel interessant. Die is onlangs overigens ook nog bij jullie collega's van de televisie geweest, bij MenTV. Als zijnde oud-Nederlandse hit weer even terug op mijn leeftijd. En dat was dan... Dat was een leuke ervaring. Maar ik vind Dali Dali zeker een keuze die je zou kunnen overwegen.
Wel, dan gaan we
dat gaan we dat gewoon doen.
Ja.
Ik heb de muts weer op.
Ik ook.
Dat zeggen ze in de studio altijd, in studiotermen. Zet je je muts even op.
De koptelefoon.
Ja, koptelefoon.
Ah, ja. Oké. Over opnames gesproken, Andy. Je zegt van, ik speel al mijn muziekinstrumenten zelf.
Ja.
Dan heb je toch een lange carrière in de muziekschool doorgebracht, zou ik denken.
Ik heb 6 jaar muziekonderricht gehad bij, dan kan je lachen, maar zo heette die, Pukki van Erp. Zo heette de muziekschool in Eindhoven. En daarna ben ik naar het Brabants Conservatorium gegaan, ja. En daar heb ik piano en zang gedaan.
En je hoofdinstrument is piano?
Nee, mijn hoofdinstrument is gitaar, maar dat was te moeilijk op het conservatorium. Gitaar is zo moeilijk op het conservatorium. Ik heb echt voor piano gekozen, omdat ik bij de piano als bijinstrument alleen maar mijn akkoorden moest kennen en mijn noten lezen, mijn solfège. Maar gitaar was niet te doen. Alhoewel ik beter gitarist ben als pianist.
En dan is het ook wel makkelijk om met een piano je live zelf te begeleiden.
Ja, doe je dat? Nooit. Nee. Ik ben te bewegelijk op de bühne. Ik zou bijvoorbeeld, als ik een keer een one-line song moet zingen in een, noem maar iets, in een show waar je maar één lied moet zingen en er is een piano aanwezig, zou ik, als dat lied zich ervoor leent, als het een ballad is, zou ik makkelijk achter de piano kunnen zitten en mezelf begeleiden. Maar ik kan ook makkelijk op een krukje een gitaar pakken en mezelf begeleiden. Maar mijn muziek live leent zich niet voor een instrument. Ik werk met Soms met een orkest, maar heel zelden, want het is bijna niet meer betaalbaar. Maar ik werk gewoon met orkestbanden waar niets, maar dan ook niets van mijn stem op staat. Nog geen 1%.
Het is niet zo dat, dat de muziek gestript wordt om het akoestisch te kunnen spelen.
Nee. Nee, dat is ook moeilijk met mijn liedjes. Ik heb natuurlijk, als ik een half uur maak in Nederland, dan... Ik heb uptempo songs, alleen maar uptempo songs. Dus echt, gas erop. Voor mij moet heel die tent met zijn handen omhoog staan. En af en toe verbaast me dat, want ik ben natuurlijk een opa. En ik kom in feesttenten, in donders groot tentfeesten in noorden van Nederland, waar het Nederlands lied zo ontzettend leeft, omdat er nog steeds piraten zijn en nog steeds allemaal internetradio's die massaal de oude Nederlandse liedjes blijven draaien. Jolande ook verwondert zich er iedere keer over dat de jeugd tussen de 18 en 23 die net aan de alcohol mogen, dat die al mijn liedjes, mijn bekende liedjes, meestaan te zingen en meestaan te klappen en de teksten vaak beter kennen als ik zelf.
Hoe fantastisch is dat niet?
Dat geeft je zo'n kick.
Maar ja, dat wil toch iedereen?
Je komt op een optreden binnen en dan sta je in zo'n tentfeest, kijk je in de hoek, zitten 6000 man binnen en dan komt er iemand van de organisatie zo, wie ben jij? Andy de Wit. Oh, nee. Ben jij Andy de Wit? Oh, je moet dus weten hoe bekend jij hier bent. Iedereen kent jou hier. Ja, mijn gezicht dan toch niet, want ze had me niet herkend. Maar mijn liedjes kenden ze wel. Allemaal.
Maar hoe fantastisch is dat niet?
Ja, ik vind het geweldig. Echt geweldig. Ja. Ik ben ook altijd heel vereerd als ze mij 4-5 keer per jaar, hoor, voor zo'n groot feest vragen ergens in zo'n feest. En ik vind het zo verschrikkelijk mooi om te doen.
Ja. Ben je zelf een vijfganger, een feestbeest?
Absoluut niet. Nee, geef mij maar een tafeltje voor twee. Met een goed flesje wijn erbij, met mijn vrouw samen zo. En we hebben het fijnste weekend wat we kunnen hebben. Wij druisen niet het carnaval in.
Ja, oké. Maar op het podium, daar ga je ervoor.
Laat ik alle kleppen los.
Ja. Het is soms leuker, Didier, om de vijf in gang te steken dan zelf mee te doen.
Dat is ontzettend mooi verwoord.
Een rijke carrière, heel wat meegemaakt. Maar is er zo nog iets dat je zegt van... Dat zou ik toch echt wel nog willen brengen? Of dat zou ik nog echt wel... Of daar wil ik nog, als het kan, ooit eens op het podium schitteren?
Ik zou bijzonder graag in België iets meer bekendheid willen krijgen. Dat ik misschien ooit gevraagd word in Liefde voor Muziek. Vind ik het een van de mooiste programma's in België die er zijn. Mede omdat alles live is. Mede omdat vergeleken bij Nederland de Belgische klankingenieurs 1000 keer beter zijn. En het geluid op tv staat als een rots. Het is gewoon super om daar, denk ik, aan mee te mogen doen. Maar ook omdat ik een dusdanig groot oeuvre aan liedjes heb. Dat degene die er ook met mij in zouden zitten. Nou praat ik heel ver vanuit, want ik weet niet of het er ooit voor gevraagd wordt. Maar die zouden ook een heel groot, goed arsenal kunnen kiezen uit mijn kleinkunstliedjes en daar een uptempo van maken. Ik heb heel veel kleinkunstliedjes en andere liedjes. Dus dat is eigenlijk stil toch wel voor mij een droom waarvan ik niet echt verwachtte die ooit uit gaat komen. Maar you never know.
In Nederland is dat de beste zangers, hè?
Ja, dat programma vind ik niet zo goed. Omdat de geluidskwaliteit van de Nederlandse technici gewoon een stuk minder is. Ik zeg eerlijk, wij trekken kroketten uit de muur, maar die hebben ze dan uitgerekend in de oren van die technici gestopt. Want als je het, nou serieus, en dat is niet om België een veer onder de dingen te steken, maar het geluid van Belgische live evenementen is altijd veel, veel beter dan in Nederland.
Normen
ze mixen, weet ik niet, maar in België klinkt het echt zoals het hoort te klinken. En in Nederland hoor je een piano weer niet half, of het koor komt niet half mee, of ze hebben veel te veel galm. Dat is bij Liefde voor Muziek niet. Je moet dus opletten hoe perfect dat uitgemixt is. Dat is echt een kwaliteitsprogramma.
Zou het ook niet kunnen omdat er na de opnames nog aan wordt bijgeschaafd in de studio?
Dat zou best kunnen, maar dat kunnen ze dan in Nederland ook.
Of zij doen dat net niet om het echte live gegeven te hebben?
Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat ze het inderdaad, noem maar 24 sporen, om in de oude term terug te spreken, recorden en het aftermixen. Dat zou kunnen. Maar dan nog zijn de mixen goed. En als ze,
dat is waar.
Als ze het in Nederland live doen, dan, ik bedoel, een beetje goede technicus kan ook live een goede mix maken. Ik bedoel, je hebt zoveel. Je, je hoort toch op je monitors heel goed wat je de eten stuurt. En dan vind ik ooit, als je een violist hoort spelen en je hoort hem niet, ja, dat vind ik dan toch een gebrek. Ja, sorry, ik ben fan van de Belgische aanvoering.
Ik volg u volledig, ook in uw muzikaliteit en uw technische kennis erover. Ik ben volledig mee.
Ja, het is gewoon waar.
Want je hebt gelijk.
En dat zou mijn ultimate droom nog zijn. Misschien onbereikbaar, maar toch wel ultimate. Want voor de rest heb ik eigenlijk... ik heb de Ahoy gedaan in Nederland. Dan heb ik gestaan in die grote Ahoy. Met de Nacht van Oranje voor 17.000 man. Mijn vrouw stond in het publiek met zo'n zwaaistok. Die verbaasde zich erover.
Hoe
dat iedereen...
is dat om voor zoveel volk te spelen?
Nou, ik heb de Sneaker Feestweek gedaan voor 35.000 man. Waanzin. Maar de Ahoy was... De belevenis om van die trap af te komen, een hele lange zwarte trap af, overal tv's waar je hoofd op te zien is. En het enige wat je graag wil zien, het publiek zie je niet vanwege de belichting. Je ziet alleen de eerste twee rijen, voor de rest zie je niks. Maar om daar te mogen staan met een hele uitbundige menigte die massaal meezingt, is een waanzinnig iets. Ik heb daarnaast een liedje geschreven voor Eurosong van Nederland in 87, het liedje Morgen van Marcia. Dat is door mij geschreven, tekst en muziek. Dus ik heb best wel wat coryfeeën op mijn muzikale levenspad. Dus heel veel dromen resten mij niet.
Vaak is een dag gewoon maar een dag, maar toch heeft iedere dag iets bijzonders. Heel de dag in mineur, je weet niet wat de toekomst brengt. Je moet de zonnige zijde wat zien, ook al wou je onderop in de regen. Hoe dan ook voor de step, voel je vrij niet gered. Het komt toch wat je doet aan wat denkt. Morgen, er komt toch weer een morgen, je kunt er echt niet aan voorbij. Beter of niet, hoe je het ook ziet, je krijgt.
In het vorige gesprekje hadden we het over Spanje. Daar optredens doen voor de Nederlandse vakantiemensen?
Dat heb ik jaren gedaan.
Okay.
Het is heel leuk om te doen, maar ze willen allemaal de engel bewaren, horen van elke zanger die er komt. En
ja.
Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Er zijn echt toeristen, er zijn mensen die willen allemaal één dreutel horen en die mag dan 15 keer per dag voorbij komen, want ze zijn dronken en ze zitten in de zon.
Ja.
Benidorm Palace heb ik een paar keer gestaan. Schitterend om te doen. Ik heb wat andere, leukere dingen in België mogen doen. Ik heb daar voor een van onze grootste politieke partijen heb ik een heel groot verkiezingsprogramma mogen leiden en organiseren. In grote zalen met veel mensen en collega-artiesten. Het is leuk. Maar het geeft mij meer voldoening om in België en zowel Nederland voor een echt publiek te staan als voor een portie halfdronken toeristen.
Ja, dat kan ik wel snappen, denk ik.
Dat is voor één keer leuk, voor twee keer. Maar de man die na mij komt, zingt ook de Engel Bewaarde. En de man die na mij komt, de vrouw, zingt in hun toon ook de Engel Bewaarde. En dan denk ik, ja, ik ga dat nummer niet zingen. En dan komen ze net zo lang zeuren dat je toch moet gaan zingen. Niet dat ik een ekel aan het nummer heb, want het is een hele goede cover. Het is heel netjes gemaakt. Maar iedereen zingt hem en daar ben ik dan niet zo voorstander van.
Nu we het toch over dat nummer hebben, stel je mag kiezen, ga je dan voor het origineel of voor de ambiance versie?
Als ik eerlijk mijn keuze mag maken, dan ga ik voor het origineel van Mieke. Dat is door Pierre uit zijn hart geschreven. En door Mieke vertolkt met een stem die bijna niemand heeft.
Ik dacht dat je die ging kiezen, eerlijk gezegd. Ik had gedacht dat je die ging kiezen.
Ja. Ik ben daar heel erg voor. Ik heb Pierre heel goed gekend, de componist van het liedje. Die heeft nog veel meer mooiere nummers geschreven. Die heeft een gala van repertoire. Zoals Monja, de grootste Duitse hit. Monja. Ook door hem geschreven, wat veel mensen niet weten. En de eerste uitvoering van Mieke is toch de uitvoering die mij kippenvel bezorgt.
Ja.
Didier en Annie, ik ga even helemaal way back gaan als dat goed is voor jullie.
Ja, perfect.
We hadden het daarnet al over jouw 39-jarige muziekcarrière. Maar hoe is het eigenlijk voor jou allemaal begonnen? Wanneer had kleine Andy door, hey, ik kan zingen?
Ik vertel altijd een heel flauw verhaaltje. Mijn moeder had een kanarie en die zong de hele dag. En toen de kanarie doodging, toen ben ik maar gaan zingen. Dat vond mijn moeder heel leuk. Nee, ik heb van mijn lieve moeder, die er helaas niet meer is, heb ik op 11-jarige leeftijd kreeg ik een gitaar. Ik wilde dolgraag een gitaar. En ik wonder boven wonder. Ik had 3,5 uur nodig. Toen speelde ik mijn eerste basisakkoorden, waarvan ik zelf dacht, zo moet dat, want dat klinkt. En dan heb ik ook ter plekke mijn allereerste song in mijn leven ooit geschreven. En toen was ik 12 jaar. Het nummer heette Ik ben een jongen uit Brabant. Ik heb het nooit uitgebracht, maar ik kan het nog van voor naar achter helemaal zingen. Ik weet nog exact hoe het liedje gaat. En ja, toen was voor mij de wereld losgeslagen. Ik maakte muziek en ik begon steeds meer op die gitaar te spelen. Ik begon steeds meer dingen uit te vinden. En ja, toen kreeg ik een aanbieding om in een bandje te komen spelen, omdat ik eigenlijk best wel goed gitaar aan het spelen was. En toen was ik 16 jaar of zo. En toen ben ik in zo'n popbandje gaan spelen als rockgitarist met zo'n grote Marshall-toren, waar ik nou nog steeds stokdoof van ben, omdat ik ervoor stond. En die gillende gitaren, prachtig. Niet alle noten waren allemaal even zuiver in die tijd, maar maakt het niet uit. Het was gezellig. En toen ben ik langzaam maar zeker hebben we de band Clovers geformateerd. En dat waren allemaal, ik intussen toen ook, jongens die muziekonderricht hadden gehad. En daarmee zijn wij een begeleidingsorkest, maar ook een popband geworden die op een perfecte manier, bijna perfecte manier, covers maakte van The Little River Band, van Player, van Toto. Het was echt een hele leuke band, die band Clovers. Ik heb daar een geweldige tijd mee gehad. Muzikaal nog veel meer van geleerd. En toen zijn Clovers en we zijn gewoon opgehouden. Na 17 jaar hebben we gezegd, jongens, we hebben het gehad. We hadden heel goed te werken, maar we wilden allemaal nog meer. Ieder zijn eigen kant. De pianist is docent op de muziekschool in Nijmegen. De gitarist geeft gitaarles op de Eindhovense muziekschool. En speelt volgens mij nog steeds, als we bestaan, bij de Classics of bij een andere band. En de drummer heeft een heel groot geluidsverhuurbedrijf opgebouwd. En die doet in Oosterse jazzbands. Die schijnen er heel goed te zijn. Die importeert die hier naartoe, laat die hier spelen. En ik ben overgeschakeld naar wat ik nu ben. De naam die ik in België gekregen heb, Andy de Wit. En ja, ik ben daar ook niet minder blij om. Ik vind het heel fijn dat ik deze richting gekozen heb. En dat ik vooral muziek kan maken die toegankelijker is voor meer publiek die ook naar teksten luisteren en muziek willen begrijpen.
Ja, in repertoire, kleinkunst, ambiance, Engelstalig, Nederlandstalig. Gaat er ergens ook wel een voorkeur voor?
Ja, absoluut. Het klinkt nou heel raar, want ik heb echt hele mooie uptempo stukken gemaakt en leuke uptempo stukken. Maar mijn voorkeur gaat absoluut uit naar liedjes die tegen de kleinkunst aanhangen van mijzelf. Zoals het vroegere lied, ik heb een lied gemaakt Vrienden, maar ik heb ook een lied gemaakt Vriendschap. En Vriendschap is echt een kleinkunstlied. Dat is echt een half akoestisch nummer. Dat is een nummer wat zo'n mooie tekst heeft. En zo dicht tegen de kleinkunst aan zit, dat ik eigenlijk, mocht ik ooit niet meer echt op podia's willen staan en het hele Andy de Wit gebeuren willen vergeten, ik nog wel 2 of 3 keer per jaar vanaf een krukje en een gitaartje dit soort liedjes in kleine gemeenschappen zou willen brengen. Dat is ook nog wel een kleine toekomstdroom.
Ik kom af.
Absoluut, je bent uitgenodigd.
Ja, oké, ja. Tof te horen zo.
We hadden het daarnet nog over wat je graag zou bereiken, maar je hebt het al gehad over je optredens en dat vooral live on tape, zeg ik het juist?
Ja.
Live on optreden met een grote band. Is dat nog iets wat je graag zou willen doen?
Dat heb ik al gedaan. Ik heb met het Apollo Orkest gestaan. Maar ik ga wel een klein tipje van de sluier oplichten van mijn 40 jaar Andy de Wit. Ik mag dat hier dus zeggen, want de Nederlandse mensen luisteren waarschijnlijk hier niet naar mee die ik nu ga vertellen. Ik heb natuurlijk voor collega's liedjes geschreven en daar zitten hele grote namen bij in Nederland. Ik heb voor Cody Konings geschreven, ik heb voor de Havenzangers geschreven, Colinda. Ik heb in België van Danny de Maro, daar heb ik denk ik wel 15-20 liedjes voor geschreven. Voor Matthias Lens heb ik liedjes geschreven. Voor Steve Thielens, die brengt nou een nieuw album uit. Er staan liedjes op die ik geschreven heb. En mijn 40-jarig bestaan gaat er zo uitzien. We gaan naar, zoals het er nu uitziet, naar het PSV Stadion. niet dat ik de ambitie heb om de stadion vol te trekken. We schamen naar een van de grote gebouwen, de derde helft heet dat. Er kunnen 800 mensen binnen, maar ik vind het een ontzettend leuk iets om in het PSV-stadion wat te doen. Bovendien heb ik een goede vriend die heel dicht bij de leiding staat en die dat kan realiseren. En daar wil ik uitsluitend de hele avond zelf optreden met alleen maar eigen geschreven liedjes, met een liveband. Overigens de liveband van Matthias Lens gaan we daarvoor gebruiken, is daarvoor gevraagd. Aangevuld met Manfred als tweede accordeonist en toetsenist. En twee backingzangeressen die normaal mijn koortjes zingen. Ik wil ook alle artiesten waar ik wat voor geschreven heb, wil ik één liedje laten zingen. Dat liedje wat ik, één van de liedjes die ik voor hun geschreven heb.
Ja. Oh, mooi.
En dat zou dus betekenen dat Marga Bult haar zo'n festivalliedje zou moeten komen zingen. Dat Corrie één van de liedjes komt zingen, de havenzangers. Er zat met één klein probleempje, dat zijn de vrijbuiters. Die zijn er niet meer, die zijn allemaal... Die ene die er nog is, die musiceert niet meer. En toen heeft Marco de Hollander, een hele bekende jongen in Nederland... heeft spontaan aangeboden, ik kom uit dezelfde stad, ik ben daarmee opgegroeid. Ik ga dat liedje wat wij voor de vrijbuiters hebben geschreven, ga ik dan zingen. Dus voilà. Geen, weet ik wat, beste grootste artiesten, allemaal... Corrie is niet uit te vlakken, maar gewoon... De mensen waar ik ooit wel voor geschreven heb, allemaal op die avond één liedje door mijn show heen laten brengen. En voor de rest allemaal eigen liedjes. En ja, ik denk dat gaat dus met de live orkest gebeuren waar jij net naar vroeg. En ik denk dat heel mooi gaat worden.
Dat denk ik ook.
Ik ga jullie sowieso daar een, dat beloof ik je nu al, jullie allebei daar een VIP-uitnodiging voor toe laten komen. En dan kun je altijd kijken wat je erbij doet.
Tof, ja.
Heel fijn, dank u wel.
Ik ken je niet van vroeger.
Ik ook
bewust niet.
Sorry
eerder
daarvoor.
Interviews herbeluisterd om niet zelf in herhaling te vallen. Maar ik heb de indruk, je straalt het nog altijd uit. Het enthousiasme zoals dat je vertelt over je optredens. Ook in je muziek komt dat naar voren. Dus ik kan je er alleen maar 40 jaar bij wensen. Dat is misschien net ietsje te veel, maar...
Ik weet niet over hoe ver ze over 10 jaar zijn. Of ze dan het leven kunnen verlengen met nog 30 jaar. Maar 40 jaar ga ik zeker niet meer halen. Dan zou ik meteen ook de oudste mens van de wereld worden. Dat zijn twee unieke dingen natuurlijk.
Kan ook een ambitie zijn natuurlijk.
Natuurlijk, ja. Maar op de eerste plaats ben ik heel erg blij met uw compliment. Want u bent toch iemand... Jullie zijn toch mensen... Wij zeggen jullie. Jullie zijn toch mensen die in het vak zitten aan de andere kant. En meerdere artiesten krijgen. Dus heel fijn. Bedankt voor je compliment. En ik blijf doorgaan zolang als ik kan. Op het moment dat mijn stem niet meer zuiver is en ik de uitstraling niet meer heb, stap ik van de bühne af, maar dan blijf ik wel liedjes schrijven. Want dan kun je nog tot je bijna dood bent, laten we maar zeggen. Ja. Dus zolang als ik door kan blijven gaan in mijn vak, blijf ik doorgaan. Het zal helaas geen 40 jaar meer worden, maar ik ben wel heel blij met jullie compliment.
Ja. Wij vonden het oprecht een zeer fijne babbel. En we kijken uit naar het album.
Gaan jullie zeker krijgen. En de uitnodiging daarbij voor het 40-jarig bestaan.
En misschien een nieuwe kerstsingel.
Wie weet. Andy, dikke merci om hier te zijn, man. Het was een hele toffe babbel.
Ik vond het ook. Vond het echt heel leuk.
En nog veel, veel, veel succes. Ook met de nieuwe plaat.
Dankjewel. En jullie ook nog heel veel genot bij het radio maken. Want dat is ook een vak apart en ook heerlijk om te doen.
Dikke merci, man.
Zit ik maar weg te dromen, wil je blijven, moet je weg. Weet geen enkele raad met waar ik nu moet doen. Is er ook nog voor ons beiden, of gaan onze wegen scheiden? Als het toch moet, moet je het nu maar doen. Is dit de prijs voor mijn gevoel? Is dit mijn straf dat ik echt van je hou?
Zo, dat was het weer voor deze week Vers van de Naald. Wij hebben alvast heel erg genoten van de babbel met Andy de Wit. Wij hopen jullie ook. Didier, heb jij ervan genoten?
Jazeker. En dat wordt uitkijken naar dat jubileumalbum, als we het toch zo'n beetje mogen omschrijven natuurlijk. Hè?
Ja, ja, ja. Didier, jij bent er morgen weer met de Starparade.
Ja, dat klopt. Luisteraars, tussen 10 en 1 met heel wat nieuwe Duitse singles en een paar toppertjes van vroeger. Zeker en vast.
En ik ben er volgende week terug, ook samen met Didier, voor een nieuwe Vers van de Naald. Nog een fijn weekend en tot dan.
Bye bye.